Goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te zijn en het woord te openen. En wat hoop ik inspirerende gedachten te ontvangen van de Heer die leeft en die in ons midden is. Ik wil eerst graag een stukje lezen uit de Efezebrief. De Efezebrief en dan hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Efeze 1 vanaf 15. Daar gaan we dan straks over nadenken. Efeze 1 vers 15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht geven in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht in ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij, God, heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de gemeente die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Tot zover dit stukje uit een brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. En ik wou u vanmorgen meenemen naar Efeze. U weet wel, dat ligt in Turkije, aan de kust, niet zo ver van Kusadasi. Het is daar heel aangenaam nu. De temperatuur schommelt daar het hele jaar door, minstens tussen de 10 en de 14 graden. Zomers is het nog veel warmer. Er is daar 300 dagen zon, dus het is heel aangenaam om daar naartoe te gaan. Er gaan veel toeristen heen. Mijn vrouw en ik hebben ook het voorrecht gehad een keer een rondreis te maken door Turkije. En toen kwamen we ook in Efeze. Dat was absoluut hoogtepunt. Daar is zoveel te zien, dat is indrukwekkend. Resten van een amfitheater waar 2000 jaar geleden alle zilversmeden zaten te schrijven van groot is de Diana der Efeziërs, staat in boekhandelingen. En er was een tumult, 2 uur lang schreeuwden ze. Toen kwam de secretaris van de stad, die wist het een beetje te bedaren. Dus de tempel van de Artemis. De Artemis was, ja, dat vertelt het verhaal, een beeld wat uit de hemel gevallen was. En dat werd daar vereerd en er was een gigantisch grote tempel gebouwd. En er kwamen bedevaartsgangers, pelgrims van alle kanten om daar dan die Artemis, die godin, Diana of Artemis te aanbidden. En dan maakten de zilversmeden kleine tempeltjes en die kochten de mensen, namen ze mee naar huis en die werden overal neergezet. En toen kwam Paulus en die heeft daar de gemeente gesticht. En weet u wat gebeurde? De commers van de zilversmeden, die zakte helemaal in elkaar. Ze verkochten steeds minder en minder en minder. Tjonge jongen, wat zou het een feest zijn als hier in Venlo de Kooplui zouden merken dat hier een evangelische gemeente is of een bijbelgemeente die groeit en groeit en groeit en de afgoderij in elkaar zakt. Dat is toch nog iets om voor te bidden. Nou, er waren allerlei andere gebouwen en daar zijn natuurlijk restanten van. En het is bijzonder interessant om dat te onderzoeken. Wij hadden een goede Turkse gids. Er was een moslim. Maar keer op keer, dan zei hij, ja, dat staat ook in het boek Handelingen. En hij heeft nooit gezegd, dat staat daar verkeerd. De Bijbel is de waarheid. En dat hebben we in die reis heel veel ontmoet. Nu, Paulus is dus een hele lange tijd in Efeze geweest. 3 jaar lang. En wat heeft hij gedaan? Wel, hij sprak maar uit het woord van God. Eerst in de synagoge tot de Joden, later in een zaaltje, de bovenzaal van Tyrannus, staat ook in Handelingen. En dat elke week weer. En dan onderwees hij de mensen en hij leerde hen. En zo ontstond daar een grote gemeente. Toen kwam dat oproer en toen heeft Paulus toch besloten om maar verder te gaan. U weet, hij reisde de hele wereld door Turkije, door Griekenland, door Italië, om overal gemeenten te stichten. Maar nergens was hij zo lang als in Efeze en hij droeg die mensen als ware op hun hart. Als hij dan later een brief gaat schrijven aan die mensen, en die brief staat in onze Bijbel, dan wil hij natuurlijk eigenlijk verder gaan en uitdrukken hoeveel hij voor hen voelt. En hij wil ze in hun geloof een stapje verder te brengen. En dat vond ik eigenlijk in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Hij zegt, ik bid voor jullie. Maar wat bidt hij dan? Dat vindt u zo prachtig in het stukje dat we lazen en we gaan dat samen door. Ik moet voorstellen dat Paulus behalve Efeze misschien nog wel 20 andere gemeenten had waar hij geweest is. En elke dag nam hij de tijd om voor al die mensen te bidden. En voor de oudsten daar. En voor de leiders. Ik zou deze vraag willen stellen. Neemt u elke dag de tijd om alleen, enkel en alleen, al voor deze gemeente te bidden? Want eigenlijk is dat toch de kracht die we nodig hebben. De oudsten en de leiders hebben dat zo nodig dat er mensen zijn die voor hem bidden. Paulus zegt in vers 15, daarom, en ook omdat ik gehoord heb van jullie geloof en van jullie liefde, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. En zo prachtig, dan zie je, die gebeden van Paulus bestaan al uit 2 verschillende dingen. Hij dankt en hij bidt. Hij bidt en hij dankt. Als je voor mensen bidt en het gaat goed met die mensen, dan moet je voor die mensen danken. En als mensen een beetje in de problemen zitten, moet je misschien ook voor hen danken en voor hen bidden dat ze door de problemen heen komen. Ik denk dat is de eerste en dat is eigenlijk zo heel vanzelfsprekend. Laten onze gebeden zijn met dankzegging. En u zou zeggen, ja, maar ik zit op dit moment zo in de problemen. Mag ik u een hele, hele goede raad geven? Begin dan God te danken voor al die goede dingen die er zijn. En dan zal God misschien de problemen oplossen, maar zal ook u veranderen. Vergeet nooit in een van de moeilijkste momenten. Ik heb het is lang geleden, maar gewerkt in Gelderland ergens. Ik had de leiding van de school en Het was 1 grote puinhoop. En ik kwam een keer thuis. Ik zei tegen mevrouw, ik denk dat ik beter hier ontslag kan nemen, want ik red het hier niet. Het is of ze allemaal tegen mij zijn en ik kan niemand meekrijgen. Toen legde God een verlangen in mijn hart om hem te gaan loven en hem te gaan prijzen. Hem te gaan danken voor wie hij is. En ik zag, ja, ik zit wel in de problemen, maar God is dezelfde. En God is liefde. En God is trouw. En God is goed. En God is genadig. Weet u, het werd een keerpunt in het werk. Er veranderde iets van binnen. Er veranderde iets in mijn relatie met God. Ik ben nooit dat moment vergeten. En toen ik een paar jaar later wegging daar, omdat God ons riep om naar België te gaan, met pijn en moeite hebben we die school losgelaten. En ja, God ging daardoor. God was aan het werk, ook op die school, in dat werk. En nogmaals, als u in de problemen zit, dank de Heere. En uw ogen zullen opengaan voor al die prachtige dingen die God geeft. Dus Paulus die zegt, ik dank en God onophoudelijk. Dat betekent zonder ophouden, elke dag weer. Nu, je zou zeggen, Paulus had op dat moment veel tijd. Hij zat in de gevangenis. Dat kun je lezen in hoofdstuk 3, vers 1 en hoofdstuk 4, vers 1. Hij zat in de gevangenis. Hij zegt dat ook, bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 1. Als gevangene in de Heere. En dat is een prachtige uitdrukking in de brieven van Paulus. Er zijn nog een paar brieven, die heeft hij gezegd. Paulus moest lijden voor de zaak van God. En dat is niet vreemd, dat is tegenwoordig in heel veel landen in de wereld is zo. Je krijgt het niet cadeau. Nee, je moet er een prijs voor betalen, heeft Paulus ook gedaan. Maar hij ziet het alles in het licht van God. Hij ziet ook zijn gevangenschap in het licht van God. Hoofdstuk 4, vers 1, daar staat, als gevangene in de Heere. Het waren de Romeinen, die hadden hem gearresteerd, die hadden hem in de gevangenis gezet. Maar hij zegt niet, ik ben een gevangene van de keizer. Hij zegt niet, ik ben een gevangene van de Romeinen. Hij zegt, ik ben een gevangene in de Heere. Het is alsof God hem overweldigd heeft en God hem gevangen heeft genomen. Wat heerlijk als je zo je leven kan zien. En dan maak je er wat van in de gevangenis. Hoort u het goed? Dan word je tot zegen in de gevangenis. Zo was het ook met Paulus. Er was een soldaat die zat met een ketting aan Paulus vastgeketend. Nou, je moet maar meeleven hebben met die man, want die heeft het evangelie wat keren gehoord. Hè? En die heeft gehoord hoe Paulus bad en hoe Paulus sprak als mensen op bezoek kwamen. Hè? En Paulus heeft de tijd benut. Minstens drie dingen. Om te bidden tot God. Om te spreken tot mensen die op bezoek kwamen. Dat mocht in die situatie. Vooral de eerste gevangenschap was Paulus eigenlijk gevangen in een eigen huis. Opgesloten en daar werd hij bewaakt door een Romeinse soldaat. Maar hij kon mensen ontvangen en dat gebeurde voortdurend. En het derde wat hij deed is dus, en dat is heel logisch, hij schreef brieven. En hij heeft minstens een stuk of 10, 12 brieven geschreven, waarvan een deel in onze Bijbel staat. En die brieven die werden gebracht door vrienden naar de bestemming, hè? Dus deze brief naar Efeze. En die werden met heel veel dankbaarheid ontvangen en die werden gekopieerd en die werden doorgestuurd en die werden voorgelezen en die gingen rond en rond. Zo veronderstelt men ook dat Paulus deze brief hier gestuurd had naar Efeze, maar erbij gezegd, laat hem rondgaan en laat hem ook in Colosse voorgelezen worden, in die andere plaatsen in de buurt. Er waren daar 7 plaatsen die in Openbaring 2 en 3 ook genoemd worden, Smyrna en Philadelphia en Laodicea. En ze, Paulus zei, stuur hem door. Ik ben zo heel blij dat de gelovigen dat gedaan hebben. En hij is in een wijdere kring rondgegaan. En vandaag de dag heeft hij Venlo bereikt. is die hier in ons midden. En kunnen we nog lezen. En er zijn weer geleerde mannen geweest die hebben het vertaald. En dat staat in klare bewoordingen wat Paulus schrijft. Nou, Paulus die schrijft uiteindelijk aan die mensen. Ik bid dat de Heilige Geest... En dan zegt hij er niet bij, maar je kan dat zo allemaal opzoeken in dat gedeelte. Hij bidt eigenlijk voor vier dingen wat betreft de gemeente daar in Efeze. En het eerste daarvan, dat vindt u in vers 17. In die vertaling die ik eerst las, daar staat, ik bid dat de geest van inzicht, dat is natuurlijk de Heilige Geest, u inzicht zal schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Hij bidt dus voor die mensen dat zij hem zullen kennen. Nou, ik hoop allemaal dat u wel begrijpt dat het gaat om de Heer Jezus. En dan zegt ik misschien, hoe kan dat nou? Schrijft hij dan aan de gemeente dat zij hem zullen kennen? In een andere vertaling staat, moet ik heel even zoeken, om hem recht te kennen. Dat is een beetje een ouderwets woord, daar zou je beter kunnen zeggen, om hem goed te kennen. Ik zou dat woord nog wat willen veranderen en dan is het heel duidelijk wat Paulus bedoelt, om hem beter te kennen. Paulus weet dat er in Efeze mensen zijn die de Heer Jezus kennen. Hij schrijft dat ook ergens verderop in de brief. Jullie zijn heel anders dan de buitenstaanders, want jullie hebben hem al leren kennen. Maar nu schrijft hij aan diezelfde mensen dat zij hem beter zullen leren kennen. Mag ik u een vraag stellen? Is dat ook uw verlangen? Is dat ook jouw verlangen? Of zeg je, nou, ik ken hem wel. Ik weet er wel van. Diezelfde Paulus, die zo ongelooflijk veel van God afwist. Hij was als jongeman opgeleid door een heel geleerde fariseer. Hij had aan de voeten gezeten van Gamaliel. En hij wist zo ongelooflijk veel van de Bijbel. Natuurlijk van het Oude Testament. Hè? Maar hij had alles ingedronken, opgeborgen in zijn hart. Dan zegt hij aan het eind van zijn leven, dat vindt u in de Filippense brief, ik zou wel alles overboord willen gooien om hem beter te leren kennen. Dat was zijn verlangen. Met al zijn geleerdheid zegt hij toch, ik zou hem beter of recht of goed willen leren kennen. En ik wil je uitdagen. Ik heb het ook mijn eigen verlangen gemaakt en een gebedsonderwerp gemaakt. Dat je echt bidt dat je hem beter zou leren kennen. Door de Heilige Geest. Daar schrijft hij over in het voorgaande. Maar aan de andere kant natuurlijk door zijn woord. Hoe zou je hem beter leren kennen dan door zijn woord? Dus dat is zijn eerste gebedsdoel. Dat je hem goed zou kennen. Dat je hem beter zou leren kennen. Volgende punt waarom hij bidt. Dat is in vers 18. Mogen jullie hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Dat is het tweede punt. Hij heeft eerst gezegd dat we hem recht zullen kennen, maar dan dat je zult weten, in een andere vertaling staat dat je zult zien waarop je hopen mag. Ik moet even het goede blaadje neerleggen. Paulus zegt in de gewone NBG-vertaling, zodat ge weet welke hoop zijn roeping wekt. Dan gaat het om het woordje hoop. Ik wil allereerst zeggen, wat is dat een ongelooflijk belangrijk woord. Als er geen hoop meer is, dan ben je heel ver weg. Ze zeggen wel eens, Als er leven is, is er hoop. He, dat is in het gewone menselijke leven. Als iemand heel erg gekwetst is, verwond is, ziek is en hij wordt naar een ziekenhuis gebracht. En hij ademt ternauwernood. Dan gaat hij naar de spoed en dan naar de operatiekamer. En dan gaan ze beluisteren, onderzoeken. En als er dan een heel klein beetje dat hart nog maar klopt. Zolang er leven is, is er hoop. In de Bijbel is het een klein beetje anders. Die hoop is verbonden aan Jezus Christus. Paulus schrijft ook in hoofdstuk 2 over mensen die hem niet kennen. Hij zegt dat zijn mensen zonder God en zonder hoop. Er loopt eigenlijk een grote scheiding door de wereld. Er zijn mensen zonder God, zonder hoop. Er zijn mensen aan de andere kant met God, met hoop. Ik ben zo dankbaar dat bijna iedereen die hier gekomen is vanmorgen, die staat aan de goede kant. Dus ik mag u feliciteren dat wij hoop hebben. Maar dan zou ik een vraag willen stellen. Wat houdt die hoop in? Wat is onze hoop? Stel voor dat er vanmiddag iemand bij u op bezoek komt en die zegt, ja, jij gaat naar die evangelische gemeente of die bijbelgemeente en jullie zijn anders dan de anderen. En ja, ik vind deze wereld zo hopeloos. Wat is jullie hoop? Wat is jouw hoop? Sta je dan met je mond vol tanden? Of weet u het dan? Kunt u gaan uitleggen? Paulus zegt in vers 16, zodat je weet wat je hoop is. Dan is dat zijn gebedsonderwerp. Hij bidt daarvoor dat de Heilige Geest dat duidelijk mag maken. Maar ik denk dat we dan ook moeten realiseren, dan moet je toch ook wel heel goed de Bijbel lezen. Om dat te weten. En misschien moet je nog andere boeken daarnaast zeggen. Moet je echt eens gaan studeren. En die hoop is zo ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is in ons leven. Paulus zegt zo blijven geloof, hoop en liefde. En we leven in een tijd waar chaos steeds groter wordt op allerlei terreinen. En wat is het belangrijk dat wij weten wat onze hoop is. Wat staat ons te wachten? En dan zou je drie verschillende dingen kunnen onderscheiden. Wat is de hoop voor de gemeente? Wat is de hoop voor het oude volk van God, voor Israël? En wat is de hoop voor deze wereld? Misschien tegen de broeder zeggen, er zou over elk van die onderwerpen zou een hele goede bijbelstudie of preek gegeven kunnen worden. Ik kan het nu ook niet helemaal uitwerken in korte tijd, maar die hoop is verbonden met Jezus Christus. Voor de gemeente is hij degene die zal komen op de wolken om de gemeente thuis te brengen. Om de gemeente op te nemen in heerlijkheid, opdat ze mogen zijn bij de Heer Jezus. Voor het volk Israël is hij degene die zal komen met zijn voeten op de Olijfberg. Om vrede te brengen in het land Israël en in de stad Jeruzalem. En voor deze wereld is hij degene die zou komen om deze wereld te oordelen, maar om dan toch daarna een nieuwe wereld te scheppen waar vrede en gerechtigheid is. Er wordt ook over gesproken in Efeze 1. En ik zou zeggen, onderzoek deze dingen. Ga op het internet kijken of je goede artikelen kan vinden. Ga naar een boekwinkel. Vraag daar of er boeken zijn over de toekomst. Wat is het belangrijk dat we dat weten? Door de geest van God, maar ook door studie, door lezen, kun je erachter komen. Dat was het tweede punt wat Paulus noemt. Eerste punt was hem goed kennen. Tweede punt is weten wat onze hoop is. Het derde punt, u vindt dat in vers 18, dat jullie mogen weten hoe rijk de luister is die de heiligen ontvangen. In mijn oudere vertaling daar staat hoe groot de heerlijkheid is van zijn erfenis. En ik vind dat een prachtig woord. Wij hebben van God een erfenis ontvangen. Weten jullie allemaal wat die erfenis inhoudt? Kent u die erfenis? Ik heb één keer een moment bijgewoond of meegemaakt dat een testament geopend werd. En iedereen in die kring die daarbij zat, die spitste zijn oren, want iedereen wou weten of in dat testament ook zijn naam vermeld werd. Het was heel erg stil toen die man dat voorlas. En we hebben dat goed in ons geheugen geprent, wat daar stond, wat op ons betrekking had. Weet u dat God ons zo ook een testament gegeven heeft? Hebben u het helemaal gelezen, dat testament? Wat is het heerlijk dat we hier in Nederland allemaal dat testament zo kunnen lezen in onze eigen taal. He? En dat we het kunnen kopen. En als je een vertaling hebt die een beetje oudbollig wordt of ouderwets wordt, dat je een nieuwe vertaling koopt. Maar dat je het goed kan lezen. En dat je kan zien hoe rijk de heerlijkheid is van onze erfenis. Je zou eigenlijk, als je de Bijbel leest, altijd een blad papier ernaast moeten leggen en een balpen klaar, om als je weer iets vindt van de rijkdom van je erfenis, om het te noteren. Er zijn veel mensen, als je vraagt, wat houdt jouw geloof in? Wat, die zeggen, ja, God heeft me zonde vergeven. Wat heerlijk, dat is punt 1. Maar er komen er nog wel 20, 30, 40, 50 andere punten na. Kent u die? He? Punt 1, vergeving van zonde. Maar dan komen er andere dingen. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb ook eeuwig leven. Heerlijk, dat is punt 2. Maar dan komt punt 3 en 4 en 5 en 6. Kent u ze? Ik zou zeggen, volg die raad eens op of doe dat in een bijbelkring. Wij hadden een bijbelkring in de buurt van Genk, waar ik kwam. En heel vaak deden we het zo, aan het begin van de avond, dan gaf ik die mensen wel gewoon een blanco vel papier. En ze hadden allemaal wel een pen bij zich en dan zeiden we gaan daar en daar over nadenken. En probeer zelf eerst eens een paar punten op te schrijven. En dan was het 5 of 10 minuten heel stil. Iedereen zat diep na te denken. En dan na 10 minuten dan zegt, nu gaan we het uitwisselen. En dan kon iedereen om beurt een punt noemen. En dan ging, en hadden we de hele avond werk om al die punten te horen en te zien en te noteren. En dan hadden we aan het eind van de avond een hele lijst van punten ontdekt. Door de geest van God, maar ook samen met de anderen. En ik denk dat dat zo'n geweldige manier is ook om onze rijkdom in de Heer Jezus te leren kennen. In het voorgaande gedeelte van dat hoofdstuk waarin we bezig zijn, daar staan allerlei zegeningen genoemd. Nou, als het vanmiddag regent en u kan de deur niet uit en u verveelt zich, ga, neem eens een blad papier en ga eens opschrijven welke zegeningen er allemaal staan in Efeze 1 vanaf vers 3. En lees de Bijbel als een erfgenaam. Noteer hoe rijk u wel bent in en door de Heer Jezus. Dan komt het vierde en laatste punt. Weet u nog, we hadden gevonden dat Paulus zegt, ik bid dat jullie hem zullen kennen. Je weet hoe groot die hoop is, dat je weet hoe rijk de erfenis is. En vers 19, daar staat hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht of kracht voor ons die geloven. Daar spreekt Paulus ineens over iets anders. eerst over de Heer Jezus kennen en de hoop en de erfenis. Maar dan zegt hij, en dat gaat eigenlijk in superlatieve, hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht. Ik zou liever zeggen, Gods kracht voor ons die geloven. Het is alsof Paulus zeggen wil, je weet misschien heel veel van God. En je weet misschien ook wat je hoop is en hoe rijk je erfenis is. Maar je hebt een kracht nodig om als christen te leven. En dan is het heerlijke verrassende dat hij hier spreekt over die kracht. En hij zegt, je hoeft zelf niet zo sterk te zijn. Je hoeft zelf niet zoveel kracht te bezitten. Maar de kracht van God wil in jou werkzaam zijn. Ik denk dat is een geweldig geheim. Om echt christen te worden. En als christen te leven heb je vergeving van zonden nodig. Heb je eeuwig leven nodig. Maar je hebt nog veel meer nodig. En een van die dingen is de kracht. Kracht om als christen te leven. Kracht om de zonde te overwinnen. Kracht om te getuigen. Kracht om staande te blijven. Kracht om niet onderuit te gaan. Kracht om echt zijn dienaar te zijn. En dan is het geweldige grote geheim, wat Paulus ons niet opjut of opdraait, dat wij proberen onze eigen kracht iets groter te maken. Nee. Hij zegt, je kan die kracht van God ontvangen. En het is de kracht, pardon, de kracht van God die werkzaam was in de Heer Jezus Christus. En die hem uit de doden heeft opgewekt. Die kracht mag in ons werkzaam zijn. Ik denk dat Paulus wel iemand was, een voorbeeld is van een persoon in wie die kracht van God werkzaam was. Weet wat Paulus heeft gezegd? Deze woorden, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik vergeet op mijn eigen kracht te leunen en te steunen, dan is er ruimte voor de kracht van God. En wat heeft hij dan ongelooflijk veel mogen bewerken in de kracht van God? Denk u, als je leest in de Korinthebrief wat Paulus allemaal gedaan heeft, wat Paulus ondergaan heeft, wat Paulus beleefd heeft. Hij zegt dat hij 3 keer gestenigd is en zoveel keer schipbreuk geleden en gevangen genomen, gevochten met wilde dieren, gevochten met mensen. Het was mogelijk door de kracht van God. En het wordt hier heel erg duidelijk verbonden aan de opstanding van de Heer Jezus. Paulus zegt ook in de Filippenzenbrief, het is mijn intense verlangen om hem recht te kennen en de kracht van zijn opstanding. Nu, dat zijn de 4 punten waarvoor Paulus bidt dat die werkzaam zouden zijn in de gemeente van Efeze. Ik zal het nog 1 keer noemen. Ik hoop dat u ze dan kunt onthouden. Hem recht te kennen. Hem beter te leren kennen. Te weten wat de hoop is. Te weten wat de rijkdom is van de erfenis. En de kracht te ervaren. Ik ga niet zeggen te weten wat de kracht is. Nee, de kracht te ervaren. En ik zou er 3 dingen willen vragen. Bid u zo voor zendelingen die ver weg zijn. In Thailand of in andere plaatsen in Oost-Azië. Ik weet dat er een gastspreker kwam in onze gemeente in Genk. En die zei dit. Als je nou bidt voor een zendeling, zeg dan iets meer dan Heer, wilt u die man zegenen. Hij zegt, dat kost niet veel inspanning, dat kost niet veel moeite. En dit is een manier om voor zendelingen te bidden. Tweede vraag, bidt u zo voor elkaar? We maken deel uit van de gemeente. En het is goed dat we op elkaar toezien en dat we voor elkaar bidden, dat we elkaar dragen, dat we bidden voor de oudsten, bidden voor de leider. Bid u zo als Paulus voor elkaar. Dat ieder die kracht van God zal ervaren. Dat ieder weet hoe groot de erfenis is. Enzovoort. Ik denk dat er dan geestelijke groei zou ontstaan. En de laatste vraag is, bid u zo voor uzelf. Dat u zult groeien. Kent u dat verlangen? Hebt u dat verlangen? Bent u zo een nieuw jaar ingegaan? Met het verlangen dit jaar hem beter te leren kennen. En vooruit te komen, te groeien ook. Zijn kracht, zijn leven meer te ervaren. Amen.